Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij gaan zingen, gemeente, Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84, het vijfde vers. Wij willen, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in Handelingen 8, de versen 26 tot 40. Handelingen 8, 26 tot 40. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna Psalm 119... Vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. 119, vers 53, na de geloofsbelijdenis.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En als zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
tekstgemeente voor deze dienst vindt u in de versen 30 tot en met 35. Vooral, het gaat eigenlijk om het hele gedeelte, maar deze tekst wil ik u voorlezen, vers 30 tot en met 35. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is. Voordien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover de tekst. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, we mogen op deze zondagmiddag in uw huis zijn. U geeft ons nog een plaats van rust. We mogen hier nog in het midden van de gemeente zijn, Heere. Wij bidden van u, gedenk ons. De deuren van de kerk hebt u weer opengesteld. En dat is toch wel heel wat. Een open kerkdeur. Maar Johannes zag nog een andere deur geopend. En dat was een deur geopend in de hemel. En dat is wel het wezenlijke. Daar zal het voor ons allemaal wel om gaan. Dat wij, als wij die deur zien, die hemeldeur, die poort des hemels, dat wij dan ook echt mogen geloven: ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Heeren heerlijkheid. Dat is wel wezenlijk, Heren, die deur. Want wij lezen ook van de dwaze maagden dat ze ook bij die deur kwamen. En toen was die deur gesloten. En wat zou dat toch ontzaglijk zijn, Heren, als wij voor een gesloten deur komen. Als wij zouden roepen: Heren, Heren, doe ons open. Wij hebben in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen. En als dan toch die deur gesloten blijft, omdat u zegt: ik heb u nooit gekend. Maar dat is toch wonderlijk, Heren, dat we in de kerk geweest zijn, dat we jarenlang dat woord gehoord hebben, dat we de Bijbel meermalen gelezen hebben, dat wij misschien wel aan het avondmaal geweest zijn. En dat u dat dan tegen ons zou zeggen: ik heb u nooit gekend. Dat zou dan toch wel een buitengewoon schokkende zaak zijn. Wat zou dat toch een verschrikking zijn. Maar nu hebt ge niet alleen die hemeldeur geopend, maar ook als vrucht daarvan de kerkdeur. En dat nu de kerkdeur geopend is, dat is dan toch ook wel een wonder, want dat bepaalt ons toch bij de volheid van uw gunst, bij de rijkdom van uw genade. Dat bepaalt ons bij het feit dat Johannes zich niet vergist heeft en dat hij toch dat heeft doorgegeven. Ik zag en ziet, een deur was geopend in de hemel. Die deur was geopend. Niet die deur was open, maar geopend. Dus die deur die was ook ooit dicht, helemaal, voor ieder mens. Maar toen is de Heere Jezus Christus neergedaald naar deze wereld en hij heeft het uitgesproken: ik ben de deur. En Heren, dat is nu de enige mogelijkheid. Dat is ook de enige weg die u ons voorstelt, dat wij door die deur zouden ingaan in de stad. En zo mochten wij hier deze deur weer vinden en mochten we door die kerkdeur gaan. O, wilt u geven dat het ons een beeld mag zijn van dat koninkrijk Gods, waar u zelf, Heren, ja zelfs 12 poorten hebt gegeven om zondaren binnen te laten. Wij bidden van u, wilt u geven dat wij, nu we hier binnen zijn, dat wij door uw woord en geest onderwezen worden. Wij hebben daarvan gelezen, Heren, dat die kamerling toch voor zichzelf in diepe verlegenheid was. want hij verstond het niet. En hij had een onderwijzer nodig. En dat is een beeld voor ons dat ook wij door u, Heere, worden onderwezen ten goede. O, wilt u geven dat wij zo ook door uw woord geleid worden. Uw woord is toch een lamp voor de voet, we hebben ervan gezongen, en een licht op ons pad. En Heere, wat hebben we dat dan nodig? Geef dat de gemeente door dat woord mag worden onderwezen. Dat dat woord van u, Heere, ook ons wijs mag maken tot zaligheid. En dat wij ook morgen, als we weer naar ons werk toe moeten misschien, dat wij dan ook door de kracht van dat getuigenis ook in het leven mogen staan. Daar kan zo'n geweldige kloof gapen tussen de zondag en de maandag en de werkweek. Tussen de kerkbank en het kantoor of de werkplaats. Dan is het leven zo totaal anders. En dan gevoelen wij de verlegenheid om nu door de kracht van dat woord ook in het leven te staan. Niet alleen in de kerk te zitten, maar ook onze roeping in deze wereld te vervullen. Wilt u dan geven dat onze jonge mensen niet denken dat de prediking, de kansel, dat die ver weg staat, misschien wel helemaal buiten hun leven, dat de prediking niet iets is wat over hen heen gaat, maar laat het zo mogen zijn dat ze hun weg ook met blijdschap mogen reizen zoals de kamerling. Geef ons dat uit genade, Heere. Geef dat aan jongeren, geef het aan onze kinderen die er zijn, dat ook zij toch de praktische betekenis van het woord mogen verstaan in de weg van bekering en geloof. Ook de ouderen, zij die misschien wel als grootouders of als de oudsten zich misschien wel buiten het leven ook van de maatschappij gevoelen staan. En dat lijkt ook vaak zo, maar geef toch ook dat zij hun roeping verstaan, dat wij van welke leeftijden we ook zijn, dat wij toch verstaan, Heere, dat zolang we op deze wereld zijn, wij die roeping hebben te vervullen. Gedenk ook uw knechten, geef hen moed en kracht, dat ook zij niet zullen denken dat die gemeente zo ver weg zit. En dat zij misschien wel in diepe onmacht op de kansel staan om te denken, hoe bereiken wij toch elkaar en de gemeente? Hoe zullen wij die jongen, dat meisje, bij dat woord betrekken? Denk aan al uw knechten in uw gunst en goedheid. Inzonderheid willen wij onze vriend en broeder dominee Ruis aan u opdragen, Heere, die ge hier gesteld hebt. Geef dat hij ook in deze gemeente met blijdschap zijn taak mag volbrengen en dat zijn arbeid gezegend mag worden met vruchten voor de eeuwigheid. En dat is toch wel het allervoornaamste wat er is. Gedenk hem en zijn vrouw en de kinderen, leid hen in uw gunst en goedheid. En wilt u geven, Heere, dat zij toch ook mogen voortgaan, ook in deze gemeente. Want wij zijn hier nu in de gemeente van Kralingen. En wat zal het ook de wens van de gemeente zijn, dat zijn arbeid mag worden bevestigd en voortgezet. En zo mogen wij de tolk zijn van deze gemeente, om ook de noden van dit volk aan u op te dragen, om te bidden en te smeken, Heere, dat u wilt voortgaan met de arbeid van uw knecht, ook hier aan deze plaats. Gedenk hem, geef hem wijsheid, geef hem licht, ook in dit beroep, en laat bovenal voor ons allen toch de uitkomst zijn dat wij het overgeven in uw hand. Wij geloven immers wel dat dat altijd het voornaamste is. Wat u doet, dat is wel gedaan. Laat dat ook ons doel zijn. Laat het gebed zich daarop richten. Wij bidden voor de belangen van uw koninkrijk en zending en evangelisatie. Wilt u zijn, Heere, met de kerk in deze wereld, de vervolgde kerk, die zucht in de gevangenissen, waar zij gemarteld worden, waar zij ter wille van de naam van u, Heere Jezus, de dood ingedreven worden. Wat is dat aangrijpend? Wij bidden voor de nood van uw kerk, Heere. Die kerk die bloedt uit duizenden wonden, waar zoveel pijn en smart is. Denk aan dat volk door u van ouds verkregen. Maar wij bidden ook voor de kerk in het Westen, waar de fundamenten zo ondermijnd worden, waar de kerken zo leeglopen, waar de belangstelling voor uw woord afneemt. Heere, de vloed van de tijdgeest overstroomt ons en wij moeten zo belijden, Heere, dat wij allen toch ook ten prooi dreigen te vallen aan de stroom van deze tijd, aan de zuigkracht van deze wereld. En Heere, dan moeten wij, als het wel is, ook weer bij onszelf beginnen. Wij moeten zeker wel de dwalingen van onze tijd onderkennen, maar geef ons dan toch ook, Heere, dat wij persoonlijk de nood en de schuld van de kerk mogen gevoelen. Wat zou dat een voorrecht zijn als wij dat echt ook in het gebed bij u mogen brengen. Zegen dan onze kerken ook in verband met allerlei arbeid, de synodale bezigheden. Zegen allen die daar een plaats innemen. Wij bidden u, zegen onze opleiding. Wilt u ook daar werkzaam zijn met uw geest en geef dat ook nog jonge mensen mogen worden uitgezonden om uw kerk te bouwen. Wij bidden voor ons land en volk. Wilt u zijn met onze overheden? Geef wijsheid en kracht en moed en sterkte. En laat ook daar in Den Haag, Heere, toch ook gevoeld worden dat wij u moeten erkennen als de koning der koningen. De Heere is onze koning. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze behouder. Dat we dat zouden mogen zien. Wetgever en behouder. Dat heeft ons volk ook nodig. Denk aan uw bondsvolk, denk ook aan het volk Israël. Laat ook dat volk, Heere, voor u de Heere buigen. Geef dat ze uw heerlijkheid mogen erkennen. Wilt u dan nog in genade aan ons allen gedenken en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. 40, 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren. Vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. 40, 3 en 4. Gemeente, wij willen zingen naar de prediking, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. 45, vers 1, na de preek. Zo zitten wij hier in de kerkgemeente en we zijn dat gewend elke zondag. Het lijkt allemaal zo menselijk zoals we hier zijn. Een mens op de kansel, de gemeente. Wat zien onze kinderen van de dienst van God? Hoe kunnen wij het wezen van deze dingen zien en doorgronden? Het lijkt allemaal zo, ook in de kerk, jong en oud, het lijkt vaak alsof het werk van mensen is. Maar als wij nu lezen in dit gedeelte, dan zien wij ineens dat, ook al lijkt het allemaal zo uit de mens, dat er toch wel diep geestelijke dingen aan de orde komen. Bijvoorbeeld, wij lezen dat daar Filippus gezonden wordt en dat hij bij die wagen moet komen waarin die kamerling zit. En dan staat daar dat de engel des Heren tot hem spreekt, vers 26. Dus dat menselijke, die evangelist Filippus met die wagen daar, met die kamerling, het lijkt alsof dat zomaar een menselijke ontmoeting is, zoals wij hier nu bij elkaar zijn. Allemaal zo menselijk, zo aards, misschien ook wel zo ongeestelijk. Het begint al in vers 26, er is een engel bij betrokken. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op, ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Dus het is een zaak, de engelen, kinderen, weten jullie dat de engelen ook in de kerk aanwezig zijn? Je kunt dat niet zien, wij kunnen dat natuurlijk niet waarnemen. Engelen zijn geesten, maar stel je dat eens voor, dat er nu, wij zitten hier als gemeente, maar dat dat werkelijkheid is, dat de engelen aanwezig zijn. En dat de engelen ook luisteren naar de prediking, dat ze ook betrokken zijn bij het woord. En dat is wel heel zeker, gemeente, dat ze ongetwijfeld nog veel beter zullen luisteren naar het woord dan u en ik. Want wat zullen de engelen, die toch begeerig zijn in te zien in het werk der verzoening, wat zullen zij betrokken zijn bij dat woord? Dat is buitengewoon. Dat het niet gaat om een mens op de kansel, maar dat het gaat om zelfs de machten van de engelen die aanwezig zijn. Dat zegt Gods woord ons heel duidelijk. Dat de engelen er zijn. En gemeente, als nu engelen zich verblijden als één zondaar zich bekeert, dan zullen ze ook wel heel goed op u letten. Dan zullen ze ook wel kijken naar die jongen, naar het meisje. Zou dat nu het moment van de bekering kunnen zijn? De engelen. Dus het is allemaal niet zo menselijk, gemeente, zoals wij dat soms voorstellen. Wij kunnen daar zo echt allemaal, wij, u en ik, wij kunnen daar zo menselijk in zijn, maar de engel des Heren sprak tot Filippus. Dus laten wij dat mogen bedenken, dat we hier niet alleen zijn, maar dat de machten van de hemel hier zijn om te horen of het woord in de rechte zin wordt gebracht en verstaan. Wat moet dat ons ook een geweldige eerbied geven? Wat moeten wij dan zelf daar ook diep bij betrokken zijn, om zo naar het woord van God te luisteren? Maar dan is er nog meer, want dan lezen wij niet alleen van een engel des Heren, maar, vers 29, de geest zeide tot Filippus. Dus dan wordt het eigenlijk nog veel heerlijker, veel duidelijker. De geest zeide tot Filippus. Dus die Filippus, elke dienaar, achter hem moeten we feitelijk de Heilige Geest zien. En misschien even voor de kinderen om dat uit te leggen wat dat nu zeggen wil. De Heilige Geest. Wel, kinderen, het woord geest, dat betekent eigenlijk wind of adem. En als jij nou naar de wind kijkt, dan kan het nog zo stormen en waaien, maar dan zie jij van die wind zelf niets. Je kunt daar helemaal niets van waarnemen. Maar wat je wel ziet, dat is dat het water kan klotsen en omhoog kan komen. Dat Het kan overstromen dat de natuur ontwricht wordt, dat bomen worden ontworteld. Je ziet wel de werking van die wind. Als nu het woord geest betekent de wind, dan moet je eens aan die wind denken. Al zou hier nu die wind zo waaien, dan zou je van die wind zelf echt helemaal niet zien. Maar dan zou je wel de gevolgen van die wind mogen zien. Zo is het ook met Gods geest. Onzichtbaar, en wij kunnen ons voorstellen dat je zegt, ja, het is zo menselijk allemaal. We praten er ook menselijk over. We hebben het over allerlei dingen die wij in het menselijke vlak zeggen. Maar dat we nu toch echt ook zouden mogen ondervinden dat die geest zijn werking doet. Ik zou dat eigenlijk vanaf de kansel moeten kunnen waarnemen. Dat er mensen zijn. Dat er mensen zijn die onder de invloedssfeer van die geest des Heren zitten en staan. En dat kan met allerlei uitingen zijn, dat zou kunnen, maar dat kan ook zijn in de rimpelingen daarvan. De geest zeide tot Filippus. Dus dan is het niet meer dat daar de een of andere dominee preekt, maar de geest gebruikt hem. Gods geest is Pinksteren geweest en dan zouden wij daaraan mogen denken. En ik hoop dat u altijd maar weer mag afzien van al het menselijke, van onze menselijke zwakheden, van onze menselijke tekorten ook op de kansel, maar dat wij door de kracht van Gods genade mogen weten, dit is nu geesteswerk. De geest heeft gezegd tot die prediker daar het woord te brengen. De geest heeft tegen u gezegd dat u in de kerk zou zijn. En dan bidden en wensen wij dat die geest des Heren zijn werk en zijn arbeid zou mogen beginnen en voortzetten in ons midden. Steeds weer opnieuw. Wel, dat vinden wij in onze tekst. En wij mogen tot u spreken, gemeente, over de reis van de Moorman. Dus de reis, de bekering van de Moorman. En dat bepaalt ons bij drie dingen. Bij de lange reis, want hij moest helemaal uit dat verre Ethiopië naar Jeruzalem gaan, een lange reis. Ten tweede een woeste weg. En ten derde het smalle pad. Dus de bekering van de Moorman bepaalt ons bij een lange reis, bij een woeste weg en bij een smal pad, het smalle pad. Deze kamerling, gemeente, moet dus een lange reis maken naar Jeruzalem. Op zichzelf is dat wel een heel groot wonder, dat een man, een mens zoveel doet voor het koninkrijk Gods. Wij zijn in de kerk gekomen, wij hebben zo'n reis niet hoeven doen, maar u begrijpt al wel, als hij zo'n afstand moet overbruggen, dan is er wel wat gaande in zijn ziel. Dan stapt hij over al die belemmeringen en hindernissen heen. En het zal natuurlijk bij hem ook wel opgekomen zijn. Moet ik nu helemaal naar het Jeruzalem voor iets wat ik eigenlijk niet weet, wat me onbekend is. Maar wat is die man buitengewoon gedrongen. Je ziet daarin wel dus dat de kerkgang, ook het komen onder het woord, dat betekent dat dat zo zou moeten zijn, dat wij die enorme drijf gevoelen om onder de bediening van het woord te zijn. Om te hunkeren naar het evangelie. Om te geloven dat de Heere tot ons spreken wil. En dat de Heere ons dat leven wil voorstellen en geven. Een lange, een buitengewone lange reis helemaal naar dat onbekende land. En hoe zou het nu gekomen zijn dat hij deze reis onderneemt? Hoe kan dat eigenlijk dat helemaal in dat diepe Afrika, dat daar toch zo duidelijk sprake is van de komst van de Heer Jezus Christus. En dat hij weet, daar is iets bijzonders te vinden en te ontvangen. Wel, met Pinksteren is, dat weten wij, is dat woord uitgewaaierd over de wereld van toen, over de landen en de volken, ze worden genoemd in Handelingen 2. Het kan ook zelf nog te maken hebben, als ik heel ver terug ga, naar de koningin van Scheba, die ook uit deze streken kwam. U ziet hoe weinig er nodig is om nu werkelijk met die geestelijke honger bezet te zijn. En wat zou het heerlijk zijn, geliefde, als wij in het komen onder het woord die honger zouden mogen ontvangen. Dus het is een lange reis, maar het is ook wel een moeilijke reis, want uiteindelijk, hij was schatrijk, deze man. Hij had een buitengewone positie, hij was schatbewaarder van de koningin der Mooren. En dan denk je toch wel, wat zou nou toch zo'n mens, iemand die alles heeft, die alles kan doen, wat zou nou toch zo iemand bewegen om dat woord van God te horen en te zoeken? Dat kan niet anders, geliefde, dan dat deze man gevoeld heeft, alles wat de wereld mij geven kan, dat stelt uiteindelijk teleur. En dat is wel een les die wij in onze tijd ook moeten zien. Dus die belemmering van die rijkdom van de verzoekingen van de wereld, waar je doorheen moet breken, in het besef dat de wereld je ziel niet kan vervullen, wel, dat is ook voor ons onderwijzend. Wij leven in een tijd, wij moeten zeggen, ach, wat is er toch veel te beleven. Wat zijn er mooie dingen, wat zijn de etalages van de stadden van de wereld, wat kunnen ze je aandacht trekken en boeien. Wat kunnen de uitvindingen van onze tijd, wat kan de wetenschap van onze dagen, wat kan dat toch niet mensen, als het ware, ketenen aan deze wereld. En ook ons. Wij zijn daar ook gevoelig voor. Misschien de een het geld en de ander de ontspanningen en de genoegens. Maar uiteindelijk te beseffen, daar is die man een voorbeeld voor, om nu te beseffen dat dat ijdelheid is. En dat dat onze ziel uiteindelijk niet die ware vreugde kan geven. Je leest van mensen die het heel hoog gebracht hebben op de ladder van de muziek en van de showwereld en van alles wat er te koop is, het voetbalveld. Maar wat straalt vaak ook die leegte ons tegen? Is deze kamerling, deze reiziger niet een mooi voorbeeld voor je om te denken, ach, wat moeten wij hier alles voor over hebben? Al zou je nu, gemeente, jonge mensen, al zou je nu jarenlang onderweg moeten zijn. Je bent eigenlijk je hele leven onderweg. Maar al zou nu heel je leven zo'n zoektocht zijn als van deze man, dan is het wel goed beloond als de Heere je uiteindelijk wil bedienen met zijn gezegende volheid. Dan is het de moeite waard, alles. Dan kunnen wij zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En staande dan voor de verlokkingen van deze tijd, mogen we dan naar deze man zien en zeggen, ja, daar zijn toch van die reizigers, van die pelgrims, die gezien hebben dat er een ander en een beter vaderland is. Wel, deze man, met al die verzoekingen en die belemmeringen, hij komt uiteindelijk in Jeruzalem. En je zou zeggen, nou, dan ben je er toch wel. Zoals wij hier nu vanmiddag zitten in de kerk, dat is toch wel de beste plaats. Ja, dat is zeker de beste plaats in Rotterdam, de beste plaats, de kerk. Ik bedoel niet alleen deze kerk, maar de kerk in de stad, in de wereld. De beste plaats in je leven. Als je dat zo mag beleven, is dat heerlijk, gemeente, als we dat zo mogen zien. En deze man, hij komt daar in de kerk. En wat is nou die kerkgang? Wat betekent voor jou, voor u, dat u hier nu op dit moment bent? Wat is daar nu de vrucht van en wat straalt dat nu af naar uw eigen leven? Misschien ook vaak wel teleurstelling omdat u soms naar huis gaat en u denkt, och, dat woord, dat is weer helemaal over mij heen gegaan. Moet u eens kijken naar deze man, hij komt daar in Jeruzalem en dat is toch wel geweldig, hij ziet daar die heerlijke tempel. En hij ziet daar het volk, het vrome volk dat daar vergaderd is. En hij is bezet en bewogen met de rijkdommen van die stad Gods. Maar wat heeft deze man daar nu eigenlijk gevonden? Wat vond hij nou in de kerk? En wat gebeurde daar nu in die heilige gebouwen? We zouden kunnen denken, wel, dan zijn we er wel als we in de kerk zijn. In het gebed hebben we het over die kerkdeur gehad. Dat is geweldig als je daardoor mag binnengaan, maar ben je er dan? Weet je hoe het met die kamerling ging? Hij kwam daar in Jeruzalem en toen begonnen allerlei teleurstellingen op hem in te beuken. Hij was immers maar een heiden. En ja, dat voorhof van de heidenen, verder kon hij niet komen. Hij kon eigenlijk bijna niet verder komen dan het portaal. Er werd feitelijk tegen deze man gezegd, tot de kern van de zaak, u hoort daar niet te komen, u hoort daar niet bij. En daarbij was hij een gesnedene, een ontmande. En Gods woord, de wet zegt in Exodus 35, of Deuteronomium 35, dat zo iemand in de vergadering des Heren niet komen kan. Dus u voelt, deze man had grote verwachtingen van het woord en van de Heere en van zijn dienst. En wat een ontnuchtering, wat een teleurstelling als daar de mensen hem fijntjes doen gevoelen dat hij op grote afstand moet blijven en eigenlijk dat hij er niet bij hoort. Hij is een heiden en daarbij, hij is geschonden en dat behoort niet bij de dienst van God. En dat zegt de wet. Dus als je nou doordenkt, dan zie je feitelijk dat deze man voor een dichte deur komt. En dat hij in dat heiligdom niet echt kan doordringen. Dat hij ook niet kan vinden wat hij zoekt. Hij is daar en ach, de wetgeleerden zullen hem precies verteld hebben wat de wet zegt. Het kan dus zijn, gemeente, dat je in de kerk zit en dat de wet gaat spreken. Die wet die wij elke zondag lezen, zoals het ook bij deze man was, dat die wet je het gevoel geeft, dat kan, die heilige wet des Heren, en dat de prediking je het gevoel geeft, ik sta er eigenlijk zo helemaal buiten. Ik hoor er niet bij. Daar is voor mij geen toegang. Ik ben minder dan de anderen. Dat zijn Joden en wonderlingen. En dat ben ik niet, dat mis ik. En nu zegt men mij dat daar toch eigenlijk een verboden toegang is. Dat is nu een beleving die de Heere deze man doet gevoelen. Dat is nu iets, de hand des Heeren houdt hem eigenlijk tegen. En de Heere zegt, u bent feitelijk niet anders dan een uitgestotene, dan iemand die er buiten staat. Dat is, gemeente, toch iets wat er in de kerk kan gebeuren. Dat de Heere door zijn woord sprekende, door zijn wet en door het evangelie ons beseffen dat wij zoveel missen. Dat wij vanuit de mens geen weg zien. Dan kan het wel zijn dat u misschien al jarenlang onder het woord zit en dat u zegt, ja, en toch, er blijft zo'n afstand. Het lijkt net alsof de Heere mij er buiten houdt. Alsof het voor mij niet kan. Het is allemaal zo onmogelijk. Deze man komt eigenlijk te staan voor een muur van onmogelijkheden. Daar heb je nou zo'n lange reis voor gemaakt. En daar heb je nu zoveel voor gedaan. Je had zulke verwachtingen. En dat kan met jonge mensen ook zo zijn. Je hebt zulke verwachtingen en je hoopte toch wel dat de Heere zijn poorten zou openen voor je. En dat je ziel vervuld zou mogen worden met de rijkdommen van Gods genade. Maar deze man heeft in Jeruzalem gewoon gehoord dat die lange reis gewoon te vergeefs was. Dat hij met al zijn pakken en met al zijn lasten in Jeruzalem dat grote woord tegenkomt te vergeefs. Kan het ook bij u zo zijn? Dat u dat voelt? Gaat eens na bij uzelf, gemeente. Is het nu zo dat u ook beseft dat u denkt, ja, heb ik het nu wel gekregen? Of ben ik nog een buitenstaander? Dat is, als je dat gaat doordenken, zo ernstig. Als je daar nog helemaal zo buiten staat. Wel, en Zo heeft hij die lange reis gemaakt en is hij in Jeruzalem gekomen. En zo gaat die man weer teleurgesteld, diep teleurgesteld weg. En wat kunnen er niet velen zijn die in diezelfde teleurstelling gegrepen zijn. En dan komt hij, en dat is onze tweede gedachte, dan komt hij op die woeste weg. Een woeste weg, daar waren twee wegen die vanuit Jeruzalem naar het zuiden gingen. Daar was de snelweg, laat ik maar zeggen, de geasfalteerde weg, waar je vlot en veilig via de middelen en de wegen je doel kon bereiken. Maar dat was ook een sluiproute, zou je kunnen denken. En dat was een moeilijke weg, dat was helemaal niet zo'n fijne weg en zo'n beste weg. Hij wordt ons hier ook voorgesteld als een woeste weg. Dan kunt u zich wel voorstellen, nou dat was geen makkelijk pad. Dat is eigenlijk het beeld van wat Gods woord ons zegt over die pad, over die weg die zo eng en die zo nauw kan zijn. Wel die woeste weg, wat gaat daar gebeuren? Filippus, we hebben het gelezen uit Gods woord, Filippus krijgt vanuit Gods geest, vanuit die engel, hij krijgt dan ook de roeping, voeg u bij deze wagen. En dan lezen wij, Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest. Die man, we hebben gezien, hij was teleurgesteld. Hij heeft er helemaal niets meegenomen van wat in Jeruzalem aan de rijkdommen van het evangelie te vinden was. Hij gaat ontnuchterd weg, teleurgesteld, maar toch heeft hij wat. En dat is toch wel heel bijzonder. Hij heeft, kinderen, hij heeft de Bijbel. Hij heeft wat jij daar voor je hebt liggen. Hij heeft het woord van God. En dat hebben ze hem gegeven. In Jeruzalem. Ze hebben gezegd, nou ja, dat kun je meenemen. En in Jeruzalem hadden ze daar niet zoveel achting voor. Ze waren daar ook niet zo mee bezet met wat het woord van God betekende. Maar deze man heeft het toch, en dat is toch heel mooi, hij heeft het als een gevonden schat meegenomen. In al zijn moeite. En misschien heeft het wel geleefd in zijn ziel, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Niets te hebben dan alleen maar dat evangelie, dat woord des Heren. Ach, en dan zouden wij toch ook wel mogen zeggen, gelukkig als we dat woord van God, ja, dat het hier nu zo ligt. Dat we hier nu zo dat woord des Heren voor ons hebben. Dan zou je mogen zeggen, wat is een gemeente rijk als dat woord er is en als dat woord verkondigd wordt en als ons dat wordt bekendgemaakt. En dan zouden wij denken, wel, wat zal dat woord hem nu gaan zeggen? Maar dat woord, dat is verzegeld. En dat is op zichzelf een toch wel winstgemeente dat die man dat ook voelt. Hij leest daar allerlei dingen die hij niet verstaan kan. En als Filippus vraagt, verstaat ge ook hetgeen gelezen? Dan zegt hij, ach, dat zou ik toch niet kunnen. Ik heb een onderwijzer nodig. Je bent wel benieuwd waar dat woord nu openvalt. Want dat Oude Testament, het was niet anders. Maar dat Oude Testament, ja, dat kan ook wel bij de wet openvallen. Dat kan wel openvallen bij die tekst. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Maar hij heeft bij uitstek de profeet Jesaja meegekregen. En zeker ook in Jesaja zijn allerlei gedeelten die ons kunnen streamen en die ons de moed kunnen ontnemen. Maar nu moet u eens kijken, gemeente, waar die tekstkeuze van de Heilige Geest valt. Dat is dan Jesaja 53. En dat kent u wellicht wel, dat geweldige, bijzondere hoofdstuk over de man van smarten. Je kunt in het hele Oude Testament geen bladzijde opslaan die zo vol is van het evangelie, die zo vol is van de Heer Jezus Christus, dan nu dat hoofdstuk. Dat buitengewone evangelie dat enerzijds begint, wie heeft onze prediking geloofd, maar dat anderzijds toch ook zo klaar en helder de weg van de man van smarten tekent. En dat het wonder van de verzoening voorstelt voor een mens die een buitenstaander is geworden. En die eigenlijk helemaal niets heeft. En die ja, dat goud wel in handen heeft, maar het niet kan verstaan. Het is al heel belangrijk, geliefde, als we in de kerk komen, waar dat woord openvalt. U leest van Warburton dat hij in uiterste nood een zondag beleefde. En hij liep in de totale veroordeling. En ach, die zondag zou uiteindelijk de doorslag moeten geven. Want er was één woordje in zijn leven. En dat woord dat hield hem bezig. En dat was het woordje misschien. En dat kwam steeds maar terug. Misschien. En dat is een woord, je zou kunnen zeggen, ach, dat is toch allemaal twijfel. Dat is toch een vraagteken, misschien. Zou je nou niet boven dat misschien uit kunnen komen? Ik zou toch verder mogen komen dan alleen maar te preken. Misschien is er voor u nog wel enige hoop. Maar die Warburton die was zo in de diepste ellende en verlatenheid, dat hij met dat misschien uiteindelijk de kerk inging. En toen kwam hij in de kerk en toen was het zo dat die tekst aan de orde kwam. Vervloekt is een iegelijk. Dat was eigenlijk een genadeslag. Dat voelt u. Dat was zijn laatste verwachting. Daar leek voor hem geen uitkomst. En toen 's middags zou hij nog een keer, misschien wel voor de laatste keer, zo meende hij, onder dat woord van God vallen. En dan staat er zo beschreven dat hij angstvallig, met de grootste spanning, keek, waar ligt nou die Bijbel geopend? Zou het nou weer bij die wet zijn in het begin? Of zou het nou een andere plaats zijn? Ach, en wat was het een wonder toen het woord van God ging spreken van de kracht van Gods genade en van dat volle evangelie waar hij toen door Gods gunst bij bepaald mocht worden. Wat is het al belangrijk, gemeente, als dat woord hier ligt en als het openvalt. En dan zal het voor u en voor jullie allemaal zo belangrijk zijn. Waar valt dat woord nou open? En dan kan het maar twee dingen betekenen. Dan kan het zijn dood of leven. Maar deze man, hij heeft hier dus, deze kamerling, hij heeft daar dat evangelie op schoot. Hij heeft het in handen, zoals u het ook hebt. U hebt allemaal een Bijbel. En dat woord van God, dat kunt u lezen. En u hebt het al zo vaak gelezen. En hoe wij hier nu gekomen zijn, let dan op deze kamerling, deze moorman. Ze vragen dan, verstaat u dat ook? En hij zegt, hoe zou ik dat toch kunnen? Ik heb een onderwijzer nodig. Je zou hopen en wensen, gemeente, dat wij allemaal, ik ook, u en ik, dat we allemaal zo hier in de kerk mogen zijn om naar dat onderwijs des geestes te horen. Om te weten wat de geest tot de gemeente zegt. In onze tijd hoor je veel klagen over het feit dat wij de dingen niet begrijpen. Jongelui, hebben jullie dat ook? Je kunt de Bijbel niet meer begrijpen, wordt vaak gezegd. Preken worden ook niet meer verstaan. En je snapt wel dat dat ook voor jongelui, als dat echt de werkelijkheid is, dat dat toch wel heel, heel erg is als dat zo is. Als wij het woord van God, als die taal ons niet meer aanspreekt. En dan kun je van allerlei dingen gaan doen en die worden ook wel gedaan en je kunt proberen om dat in alledaags Nederlands voor te stellen. Uiteindelijk zal dat de oplossing niet zijn. We hebben die uitlegger nodig. En dan denk je natuurlijk aan Filippus. Die kamerling heeft Filippus nodig. Ja, maar we hebben gezien, ik ben daar juist mee begonnen, dat die kamerling, dat die Filippus door de geest wordt gestuurd. Dus weet u wat nu de oplossing is, gemeente en jonge mensen? Als wij de dingen niet meer recht verstaan, als wij de dingen niet meer doorzien kunnen, dan is de oplossing voor u dat u door die geest wordt aangesproken. En dat u dat ook gaat beseffen, gemeente, hè, dat het niet een Filippus is, een mens, maar dat de geest van God degene is die ons dat woord wil geven. Zo wil de Heer zijn knechten gebruiken om door die geestelijke voorlichting de uitleg van het woord te geven. O, als wij dus moeten zeggen, och, wij verstaan de dingen vaak niet, leid mij in uw waarheid, dan moeten we zien op de achtergrond de bediening van Gods geest. En die geest gaat dit Filippus uitleggen. Wel, en dan is het zo'n kernachtige vraag. Van wie zegt de profeet dit nu? Van zichzelf of van iemand anders? Want hij spreekt, we hebben het gelezen, van die man van smarten. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. We zien hier dat deze reiziger tenslotte op dat smalle pad komt. Eerst die lange reis en dan die woeste weg. En nu dat smalle pad. En we zien hem hier met zijn wagen als het ware geleid door de geest. We zien hem hier die weg vinden tot Gods genade. Want het gaat over de Heer Jezus Christus. En Filippus doet zijn mond open, staat er, en verkondigde hem Jezus. En die wordt hier oudtestamentisch voorgesteld. Moet u eens luisteren wat er allemaal van gezegd wordt. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. Hier wordt nu de zaligmaker niet in zijn koninklijke waardigheid en grootheid, in zijn godheid voorgesteld, maar in zijn diepe vernedering. Een schaap ter slachting. Wij worden hier bepaald bij het kruisoffer, bij de verdiensten van de zaligmaker. En zo wordt hij naar de dood geleid. Zo wordt hij naar het kruis geleid om onder de toren Gods gedood te worden. Wat is dat aangrijpend? Dat, o, die kracht van het evangelie in het offer van de zaligmaker daar zo helder en klaar uitkomt. Een toornend God die de zonde bezoekt, en een gewillige zaligmaker die zichzelf geeft, opdat zondaren door hem geleid en gezaligd zullen worden. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En wie deed dat? Wie heeft hem daar nu zo geleid als een schaap? Ach, dan denk je misschien aan Pilatus, of je denkt aan Caiaphas, aan die soldaten. Maar dan is het grootste wonder dat hier nu de God van de hemel hem leidt naar de dood. Dat hij zijn zoon overgeeft, opdat zondaren gezaligd worden, gelijk een schaap ter slachting geleid. Niet gelijk een leeuw die zichzelf verdedigen kan, maar een schaap die in zijn onmacht wordt voorgesteld, gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Hij spreekt geen verdediging. We lezen in dat kruisevangelie dat de zaligmaker stil zweeg. Jezus zweeg stil. En je denkt dan wel eens, jonge mensen, oh, dat hij toch niet zijn mond geopend heeft om zichzelf te verdedigen. Dat zou ik doen. Dat zouden wij doen. Wij zouden zeggen, ja, maar dat is niet waar wat u zegt. En noemt u maar op. Maar dat hier nu de zaligmaker zweeg, opdat wij zouden kunnen spreken over de kracht van het evangelie, gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. En we hebben gezien, dat is de liefde van de Vader die zijn zoon leidt naar het kruis. Maar het is ook de overgave van Gods Zoon die zichzelf vergeeft aan het oordeel van Gods toorn en van Gods gramschap. De liefde Gods mag hier zo heerlijk verkondigd en gepredikt worden. En dat voor zondige en verloren mensen. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. O, hij staat daar in het oordeel. En dat oordeel, dat is een woord dat Dat moet u wel aanspreken. Dat is uw oordeel. Dat is het oordeel van een zondig verloren mens. Dat is het oordeel des doods. Dat is de eeuwige doem die boven de mens hangt. En als u hier nu in de kerk zit en u moet dat ondervinden en u moet zeggen, ja, dat oordeel Gods, dat rust ook op mij. En dat is ook mijn toekomst als God het niet verandert. En daar loop ik onder en daar zucht ik onder. Dan is het zo'n wonder wat hier nu staat. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En dat oordeel, als het van Christus wordt weggenomen, gemeente, dan wordt het ook weggenomen van zijn kerk. O, als dat oordeel op u rust en u mag zien op deze zaligmaker, Jezus Christus, dan wordt ook uw oordeel weggenomen. En wat zou dat heerlijk zijn, als dat voor jou, voor u, als dat nu werkelijkheid zou mogen worden. Als u wel eens wakker ligt om te zeggen, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat we dan toch ook zouden mogen weten en geloven dat alleen door hem dat oordeel kan worden weggenomen in zijn diepe vernedering. Zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Dat wil zeggen wel, het is een goddelijk wonder dat hij als de Zoon van God mens werd. En dat hij zo, als het ware, in die menselijke gestalte is gekomen. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Zo wordt de gewilligheid van Christus voorgesteld. Als borg, als zaligmaker, die de schuld van zondaren overneemt. Zijn oordeel weggenomen. Wel, gemeente, is het ook uw oordeel. Zitten hier nu mensen vanavond die ook bij zichzelf moeten zeggen, ja, dat is nu ook mijn verdiende lot. Dat is ook mijn toekomst, dat oordeel. Hoe zal ik aan die wraak des Heren ontkomen? Dat kan op één manier. Dat kan nooit door onze godsdienst. Dat kan niet door wat wij willen doen. Dat kan niet door uw kerkgang. Dat is onmogelijk door uw gebeden en noden. Dat kan alleen door het geloof. Door het zien op hem. En wel, gemeente, dan kan dat evangelie van Gods genade ons worden voorgesteld. En dan kan het toch nog zo duister zijn. Want dat is nou eigenlijk de kernvraag waar het nu om gaat. Deze man, hij zegt, ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? Dat is de zaak. Gemeente, als het van de profeet zou zijn, van Jesaja, als het van een mens zou zijn, dan had het geen waarde, had het geen betekenis. Als het zou zijn van wat een mens, een profeet, een koning, een priester, als die het zou moeten doen, dan was het een verloren toestand. Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Die man voelt het, van zichzelf of van iemand anders. Dat komt in de lijn van wat onze catechismus zegt. En daar staat dat ook heel duidelijk in die vraag. Wij moeten betalen of door onszelf of door een ander. En dat is nu de kern van de zaak waar het op aankomt. Of het nu plaatsvervangend dat offer van de zaligmaker is. Of het door zijn kracht en door zijn gunst zo mag zijn dat het buiten uzelf terechtkomt. En dat het niet is uit ons, maar het al uit hem. En daar krijgt hij een bijzonder antwoord op. En nu hebben we dus gezien, de geest spreekt. En de zaligmaker is aanwezig in die prediking. En hij is als borg en middelaar, als een gewillig lam ter slachting geleid. Maar dan staat er toch ook weer zo heel menselijk. Er staat, en Filippus deed zijn mond open. Dan zou je grote dingen verwachten misschien. En je zou denken, ja, als God mij bekeert, dan zal het wel zus of zo gaan. Dan zal er wel een, als het ware, een donderslag bij heldere hemel komen. Daar wacht je misschien wel op. En je denkt misschien wel, ja, dan moet er toch wel iets groots gebeuren. Dat is ook zo. Ja, gemeente, dan moet er wel echt iets groots gebeuren in je leven, als dat gebeurt. Maar weet je hoe dat gebeurt? Er staat hier, Filippus deed zijn mond open. Dat is gewoon de prediking van het woord. Dat is de bediening van de verzoening. Dat is het middel. Dat heeft de Heere geopenbaard. Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Wat was die Filippus ook wel een gelukkige prediker. Wij zouden wel wensen dat we zo altijd de kansel op zouden mogen gaan. Dat we een tekst, want dat gebeurt hier, dat we een tekst krijgen van boven. Dat de Heere zelf het woord openlegt. En dat Filippus, als hij dat wonder van Jesaja 53 mag gaan verklaren, dat hij, dan hoeft hij zijn mond maar te openen en hij verkondigde hem Jezus, beginnende van die schrift. Dus dat wil zeggen dat die prediking, die verklaring, die toepassing van het woord, dat heeft een begin. Dat begint bij dat woord, dat begint bij die tekst, dat begint bij wat Gods woord ons voorstelt. En hij verkondigt hem Jezus. Dus dan krijgt heel dat oude verbond in Jezus Christus zijn diepe zin en zijn diepe betekenis. En wat is een dominee gelukkig, gemeente, als die kerkgangers in de bank ziet die met die vragen bezet zijn. Die dat nu zeggen, ik hoop dat hier vele mensen mogen zijn, vanmiddag en altijd. Die zeggen, ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Dat betekent eigenlijk, zegt hij dat nou van mij of van die ander? Moet ik het nou zelf allemaal doen? Is het nu dat ik moet arbeiden onder de wet ten dode? Of is het een ander? Dat is toch eenvoudig, gemeente? Dat hij dat zo gevoelt en dat het zo mag zijn dat je zegt, ja, het gaat ook echt om een ander. Het gaat om zijn verdiensten, het gaat niet om de tranen die ik pleng, het gaat ook niet om het offer dat ik breng. Maar schoon ik misschien wel ganse nachten ween, hij alleen kan redden in alle omstandigheden. Van zichzelf of van iemand anders, moet u het nou doen? Of die ander. En dat kan alleen maar door de kracht van Gods geest, zeker. Maar besef dan ook dat die geest uiteindelijk die mond van Filippus gebruikt. En dan zou je wel kunnen zeggen, wel, ach, dan is toch ook een dienaar des woords. Hij is maar uit het stof opgestaan. En hij heeft totaal niets in zichzelf. Hij heeft een mond weliswaar om te spreken, maar als Gods geest die mond gebruikt, oh, dan kunnen er grote en heerlijke wonderen gebeuren. En dan wil de Heere dat zegenen met zijn kracht en met zijn genade. Hij deed zijn mond open. Wij worden naar die mond van het evangelie geoordeeld, gemeente. Wij worden eenmaal herinnerd aan wat vandaag, vanmorgen, vanmiddag, wat die mond des Heren gesproken heeft. Want het woord van God, dat is eigenlijk die mond des Heren. En wat is dan de kracht van dat evangelie groot, en wat is dat dan een heerlijk wonder als dat gebeuren mag. En zo zien wij deze man doorgaan. Hij verkondigde hem Jezus. Dat is niet dat er iemand op de preekstoel staat die wat staat te zeggen. Hij verkondigt, dat wil zeggen, hij heeft een wettige opdracht. Hij heeft een last van boven om dat woord te brengen. En naar die verkondiging, naar die hemelse autoriteit, zal de Heere ons oordelen. Wel, zo mogen wij zien dat deze kamerling zijn weg mag vinden. En nu hebben we gezien, en dan ga ik eindigen. We hebben gezien dat de wet die man veroordeeld heeft. De wet heeft gezegd, jij kunt hier niet komen. Voor jou is geen plaats. Maar nu, door de kracht van dat wonderlijke evangelie, door de prediking van het evangelie, mag het nu zo zijn, gemeente, dat hij toch uiteindelijk door de poorten mag ingaan in de stad. Dat hij zijn weg vindt in dat geestelijke koninkrijk. en dat hij daar het leven mag vinden. En weet u wat er dan vervuld wordt? Dan lezen wij Jesaja 56. En dat volgt op Jesaja 53 uiteraard. En dan staat daar zo geweldig heerlijk in dat 56ste hoofdstuk over de vreemde. Over die heiden. Over die man die van verre komt. Tegen wie de priesters hebben gezegd, u hoort er niet bij. Daar is voor u geen hoop. En dan staat daar in vers 3. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Dus die vreemde van verre landen, die er helemaal zo buiten stond, die door de wet was geoordeeld, die mag nu door de kracht van dat evangelie de geweldige belofte horen, zoals het hier staat. Die vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Zo kan een mens dat wel gevoelen. Zo kan hij zichzelf wel waarnemen. Gans en al van zijn volk gescheiden. Hij mag dat evenwel toch niet zeggen, want de Heere geeft hem een plaats. Vers 6. En de vreemde die zich tot de Heere voegen, om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen in mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn wederhuis. Hij komt er nog in. Hij komt nog binnen. Het was verboden toegang. Het kon niet. Het was een verloren zaak. Maar, oh, wat zijn dat een heerlijke woorden. Als de Heere zo spreekt tot die vreemde. Oh, zitten hier zulke vreemden. Die dat wel eens bij zichzelf zeggen. Die zeggen, ja, ach, aan mijn kant een verloren zaak. Maar die zich tot de Heere gevoegd heeft. Die door het geloof mag zien op die zaligmaker. De Heere zegt, ik zal hem ook een plaats geven in mijn, op mijn heilige berg. Beter dan der zonen en der dochteren. En dan zegt de Heere nog iets. Dan zegt de Heere, ook in dat derde vers, en de gesnedenen zeggen niet, ziet, ik ben een dorre boom. Dus dat was ook, de Heere komt een mens tegemoet. De Heere zegt, och, als er dan mensen zijn die bij zichzelf zeggen, ik ben totaal onvruchtbaar. Ik ben een dorre boom. Daar is geen verwachting van mij mogelijk. O, dat wij dan ook mogen geloven wat de Heere zegt. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven beter dan der zonen en der dochteren. De wet veroordeeld. De wet heeft ons allemaal veroordeeld. Hebben wij het nu gezegd, als we de slagkracht van de wet gevoelen, hebben wij het nu gezegd, ik ben een dorre boom. Ik heb geen enkele kracht. Waar leeft er nu die vraag in je hart van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Van mij of van hem? En dan weet u, dan kan het alleen maar zijn, Filippus deed zijn mond open en verkondigde hem Jezus. Laat dat het woord zijn, geliefde, dat we uit deze tekst hebben mogen zien. Door Gods goedheid geleid worden in de kracht van zijn huis. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heere, wilt u zelf uw woord toepassen en verklaren door de bediening van uw geest. Als een mens de mond opendoet, dan is dat nog niet datgene wat ons redden kan. Maar als u die mond wilt gebruiken, Heere, opdat we overvloedig zouden uitspreken de heerlijkheid van u, o, dat wij dan toch ook naar dat woord zullen horen. Want u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. Laten we dat ook mogen beleven en gevoelen, ook weer deze dag. Vanmorgen hebt u uw dienaar gesterkt om het woord te brengen. Wilt u geven, Heere, dat dat woord mag indalen in het hart. En vanmiddag, Heere, o, open zelf dat woord. Bepaal ons bij datgene wat zo nodig is. En wilt u zelf maar veel geven dat we de kracht van dat getuigenis mogen gevoelen. Zegen u deze gemeente, maak het wel in alle dingen, Heere. Denk aan de kerkraad, geef ook de broeders wijsheid in alle dingen, sterk hen tot hun taak en roeping. Denk aan ons allen zoals we hier nu zijn. Wees ook met hen die meegeluisterd hebben misschien. Geef dat ook zij verbonden mogen zijn door de kracht van het woord. Hoor dan onze gebeden, maak het wel in alle dingen. En verblijd ons door uw daden om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. 56 vers 5. Verheft nu uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.